Goedemorgen allemaal, hartelijk welkom in deze dienst. Ook in het bijzonder aan de luisteraars die via het internet op een later tijdstip met ons meeluisteren. Onze voorganger vanochtend is dominee Maliepaard en achter het orgel zit onze broeder Kees Hoek. Ook beiden hartelijk welkom. 25 december hopen we met ons allen de eerste kerstdag weer te vieren. Wij willen vragen of u graag op tijd aanwezig wil zijn, want we willen graag voor de dienst wat kerstliederen zingen. Ook wil ik u vragen om al uw vrienden en familie uit te nodigen om eventueel mee te nemen naar deze kerstdienst, zodat we er een gezellige en herdenkbare dienst van mogen maken. Als laatste mededeling heb ik vanochtend dat de bloemen aan de andere kant staan en met Minke op mee mogen vanavond naar huis. Dus Minke, je mag straks de bloemen mee naar huis nemen. Dan wens ik u allen een gezegende dienst en draag de dienst over aan de dominee.
Het was, ik dacht, een paar dagen geleden moesten we vroeg opstaan. En toen reden we weg met de auto en toen was het zo donker. Ik weet niet meer precies wanneer het was. Het was zo donker. En het was eigenlijk het meest donkere moment van de nacht. Vlak voor de morgen eigenlijk ging gloren. En dat is eigenlijk ook het advent. Hè. Het advent betekent eigenlijk van we verwachten de morgenster die opgaat in onze harten. We verwachten het licht van God. Maar vaak is het zo van hij verschijnt als het het meest donker is in ons leven. Dan verschijnt de morgenster en zal voor ons het licht van het leven zijn en aangeven. En advent betekent, kijk eens in de wereld, vol donkerheid. Het wordt steeds donkerder, maar wij verwachten de morgenster, we verwachten de Zoon van God. En het zal straks beleven en wel zijn kerst worden. En we willen ons er vanmorgen op voorbereiden. We gaan zingen ons aanvangslied, psalm, samen met Israël zingen we de lofzangen van de Heere. Psalm 21 vers 1, 3 en 7. Psalm 21, 1, 3 en 7. En we wensen elkaar een goede en gezegende dienst toe.
Israel, and will you all my
Laten we in stilte Gods aangezicht zoeken en tijd nemen voor een persoonlijk en stil gebed. We prijzen u, hemelse Vader, u die de schepper bent van hemel en aarde door en in uw geliefde Zoon, onze Heiland Jezus Christus. U bent degene die vasthoudt, u bent zo trouw en u zal niet loslaten het werk dat uw handen begonnen is te doen in ons leven, in onze gemeente, in deze wereld. En we danken u dat u ons ook vanmorgen uw lieflijke aangezicht wil laten zien, juist ook al in uw groet. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus, in de gemeenschap en kracht van de Heilige Geest. Amen. Gaat u zitten. Gezang 19 vertelt ons dat het advent is, gezang 19 en 119, sorry. Oh ja. Ja, gezang 119. Richt op uw macht. Gezang 119, vers 1, 3 en 4. Richt op uw macht, o Heere der Heerscharen. We zingen dit adventslied. Leefregel zingen we van gezang 19. Die staat er niet op, zie ik. Gezang 19, vers 1 en 3. Gezang 19 na de leefregel als inleiding op ons gebed. Het is een lied van verootmoediging. Gezang 19, 1 en 3. Indien er dan enig beroep op u gedaan mag worden in Christus. Zo begint de apostel, hè? Als ik je mag aanspreken, als ik iets aan je mag vragen, mag ik een beroep op je doen? Dat betekent eigenlijk dat u ons een appel geeft vanmorgen. Als ik dat dan mag doen, in Christus een beroep op u mag doen. Indien er enige bemoediging is der liefde. Indien er enige gemeenschap is des geestes. Indien er enige ontferming en barmhartigheid is. Dus de apostel gaat terug naar het volbrachte werk van Christus in ons leven. En daar doet hij een beroep op. Zoals we dat ook met elkaar rond het avondmaal hebben gevierd. Maak dan mijn blijdschap volkomen door eensgezind te zijn. Eén in liefdebetoon, één van ziel en één in streven. Zonder zelfzucht of ijdel eerbejag. Doch in ootmoedigheid achtte de een de ander uitnemender dan zichzelf. En ieder lette niet slechts op zijn eigen belang, maar ieder lette ook op dat van anderen. Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, die in de gestalte van God zijnde het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht. Dus hij heeft zich niet gezegd van, nou, ik ben God en die wereld die leeft in de donkerheid en dan moet ik afdalen naar die wereld en dat kost mij zoveel. Dan word ik beroofd als het ware van mijn goddelijke heerlijkheid. Dat heeft hij dus niet gedaan. Hij zegt van, ik blijf lekker in de hemel. Maar hij heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen. En zichzelf ontledigd heeft. Hij heeft alles afgelegd als een heerlijkheid. En hij is aan de mensen gelijk geworden. Kerst, dat verwacht. En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, de kind in de kribbe, heeft hij zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de dood aan het kruis. En omdat hij dat gedaan heeft, heeft God hem ook uitermate verhoogd en hem de naam boven alle namen geschonken. Opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen voor hen die in de hemel en die op de aarde en onder de aarde is. En alle tong zou belijden, Jezus Christus is Heere, tot eer van God de Vader. Omdat we beseffen dat die gezindheid er wel is, maar zo vaak dat we die wegdrukken, of dat we zeggen van, nou, ik vind mezelf toch belangrijker als de ander, of ik denk even niet aan datgene wat Christus gedaan heeft, ontdekken we dat we zo vaak egoïstisch zijn of op onszelf gericht zijn of iets anders. We ontdekken dat we ook zondige mensen zijn. Daar kan je mee blijven lopen, maar juist ook mag je het belijden en zeggen, Heere God, ik ben een zondig mens, maar ik weet van vergeving, van een nieuw leven, en ik wil als het ware knielen deze kerst aan uw kribbe neer. Ik wil u als mijn koning zien en daaruit leven. En daarom mag ik me ook helemaal aan u overgeven. We hebben afgelopen donderdag daar, het was een hele fijne en mooie Bijbelstudie, dat we als het ware zeggen van, we willen onszelf op dat altaar leggen van de Heer. Dat altaar wat Christus is, en juist ook vanuit dat, ja, vanuit zijn liefde en vanuit zijn ontferming leven. En je helemaal overgeven aan de Heer en aan zijn weg. We zingen nu een vrouwmoedigingslied, gezang 19. Vers 1 en 3. Het is een moeilijk lied, vertelt deze broeder, om te spelen. Maar als we elkaar een beetje helpen, dan moet dat lukken. Gezang 19, vers 1 en 3. Zo is ons leven vaak een stamelend vertegenwoordigen van wat de Heer in ons leven doet. En ook in de verootmoediging zoeken we naar de juiste woorden om ons te verootmoedigen voor het aangezicht van de God van ons leven. En laten we dat ook doen. En dat we ook bij de opening van Gods woord ook openstaan voor wat de Heer ons te vertellen heeft. Vader, dank u wel dat wij in uw licht en waarheid ons mogen verblijden in en door de morgenster die opgaat, ook in ons hart. En als die morgenster opgaat in ons hart, dan staan we in vuur en vlam voor koning Jezus. Dan knielen we voor zijn kribben neer. En dan weten we, Heere, dat u er bent, dat u leeft, regeert en dat u de koning der koningen bent en de Heer der heren. Maar Heer, we laten ons zo vaak meeslepen door de wereld, door de glamour en al die andere dingen die rond kerst plaatsvinden. Het moet allemaal groot, het moet allemaal mooi en het moet allemaal blinkend zijn. Terwijl u komt in een stal, terwijl u de weg van de dienstbaarheid gaat, terwijl u degene bent die ons een andere weg wijst, de weg van de ontferming, de weg van niet van het hoogmoedige, maar het nederige. De weg van, Heere, hier ben ik. Ik kan het uit mezelf niet, maar u kan het wel. En ik wil zo graag u volgen en dienen. En alle hoogmoed, alle verkeerde dingen, alle zonden wil ik op het altaar leggen. Wil ik bij u neerleggen. Want u ruilt met ons op vreemde wijs. U neemt onze zonde op u. En u brengt dat op het brandofferaltaar. En dan wordt het tot een schuldoffer, een zondoffer. En dan draagt u zelf onze zonde en schuld met u mee. Tot op het kruis. Daarom bent u gekomen. Daarom moest het kerst worden. Omdat u het lam Gods bent, die komt in een stal bij de herders. Om de zonde weg te dragen. Het lam van God. Heer, we willen ons daarop voorbereiden. En we leven in een tijd waarin het zo druk is. We moeten dit doen en we moeten dat doen. En het neemt ons helemaal in beslag. En we kunnen nauwelijks nadenken over wezenlijke dingen. Want we zijn vol met allerlei praktische dingen die allemaal moeten gebeuren. En Heer, wilt u ons toch de innerlijke rust gaan geven die we zo hard nodig hebben. Dat we het goede deel uitkiezen. Zoals Maria zit aan de voeten van Jezus. En dat deel wordt voor haar, van haar niet weggenomen. Zoals Samuel uw stem hoorde. Samuel, Samuel. Heere, zo willen we luisteren naar u. En allereerst u vragen, wilt u al onze verkeerde dingen vergeven, reinigen, reinig ons door uw dierbaar bloed en heilig ons door uw geest, zoals het altaar, de hoorde aan het altaar, het bloed ontzondigt en heiligt ook door de geest, door de zalving van olie. Er gebeuren twee dingen. De zonden worden weggenomen en je krijgt een toewijding aan u. Heere, doe het alstublieft ook vanmorgen bij ons. Wilt u doorwerken met uw heilige geest? U bent al lang aan het werk. U begint niet allereerst met uw geest bij ons. Maar u bent al lang aan het werk. Al meer dan 2000 jaar en daarvoor ook. Maar wilt u doorwerken in ons leven, in onze gemeente, in ons hart. Doorwerken zodat alle dingen die een weerhouding kunnen zijn. In de vrijheid. En dat er tegenstand is tegen die werking van de geest, dat dat mag worden overwonnen. Vanmorgen ook in ons leven, in onze gemeente, in deze wereld, dat er het licht van kerst al gaat schijnen. Het licht van de geboorte. En we verwachten hem. En geef ook dat die verwachting ook niet beschaamd zal worden. Dat doet u ook niet, want u hebt het al bewezen. Maar geef ook dat wij erin mee zullen komen. Helemaal. En dat u ons wilt dragen in uw liefde. Stuk voor stuk, hoofd voor hoofd. Welke situatie we ook zijn. Als het mooi is, maar ook als het moeilijk is. Als er een diep dal voor ons staat misschien. Waar we doorheen moeten. Ontferm u, Heere, over ons. Open uw vaderarmen. Stort uw zegen over ons. Neem ons op in uw erbarmen. Die gij waart te alle tijd, blijft gij ook nu en tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, wij lezen uit het Lucas-evangelie. Lucas 1. Vers 26 tot en met 38. We zingen daarna dat mooie gezang, gezang 117, hoe zal ik u ontvangen? Gezang 117, vers 1, 4 en 5. Gezang 117, 1, 4 en 5. Na het lezen uit Lucas hoofdstuk 1, vanaf vers 26 tot en met 38. In de zesde maand nu werd de engel Gabriël van God gezonden naar een stad in Galilea, genaamd Nazareth, tot een maagd die ondertrouwd was met een man, genaamd Jozef, uit het huis van David. De naam van de maagd was Miriam of Maria. En toen hij bij haar binnengekomen was, zei hij: Shalom, wees gegroet, gij begenadigde, de Heere is met u. Zij ontroerde bij dat woord en overlegde welke de betekenis van die groet mocht zijn. De engel zeide tot haar: wees niet bevreesd, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. En zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren, gij zult hem de naam Jezus geven. Deze zal groot zijn en zoon van de Allerhoogste genoemd worden, en de Heere God zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal als koning over het huis van Jacob heersen tot in eeuwigheid. En zijn koningschap zal geen einde nemen. Maria zeide tot de engel: hoe zal dat geschieden, daar ik geen omgang met een man heb? En de engel antwoordde en zeide tot haar: de Heilige Geest zal over u komen. De kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom zal ook het heilige dat verwekt wordt, Zoon Gods genoemd worden. En zie, Elisabeth, uw verwante, is eveneens zwanger van een zoon in haar ouderdom. En dit is reeds de zesde maand voor haar die onvruchtbaar heette. Want geen woord dat van God komt, zal krachteloos wezen. En Maria zeide: zie, de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord. En de engel ging van haar heen. Tot zover de schriftlezing. Zalig bent u, ben jij, als je het woord van God hoort en het bewaart, om er ook uit te willen leven. Halleluja. We zingen na de verkondiging gezang 126 alle coupletten verwacht. De komst des Heren, o mens, bereid u voor. En de tekst voor de prediking is genomen uit het gelezen gedeelte, vers 31 uit Lucas 1. En ge zult hem de naam Jezus geven. Gemeente van Jezus Christus, broeders en zusters, je hoort nog wel eens de opmerking: God gaat grote dingen doen. Je mag grote dingen van God verwachten. En dat is mooi natuurlijk, want ieder die dat hoort of leest, die wordt aangespoord tot geloof. Tot geloof in God die grote dingen zal gaan doen. Mensen die dat zeggen, die verwachten dan op de een of andere manier een opwekking onder christenen. Opwekking onder gelovigen, vooral in het Westen. Want kijk nou eens hoe die christenen in het Westen ingeslapen zijn bijna, een sluimerend bestaan leiden ten opzichte van christenen in andere delen van de wereld. Het vlammetje van geloof, hoop en liefde is bijna uitgedoofd. Het stond gisteren of eergisteren nog in de krant. Hoeveel mensen gaan er nog naar de kerk? Nou, 16%. 16% van de Nederlandse bevolking rekent zich nog tot kerkgangers. Dat wil zeggen, die gaan één keer in de maand minimaal naar de kerk. Dus wat dat betreft is dat zo minder geworden. Het vlammetje en de verlangen naar een omkeer is daarom heel groot. En omroepen halen bijvoorbeeld alles uit de kast, zeg ik wel eens, om als het ware dat af te dwingen, want het moet allemaal groter. We gaan Pasen, Pinksteren in het groot vieren, allerlei toestanden, en we halen er van alles en nog wat bij. Het vlammetje van de hoop moet worden aangewakkerd. En daarom zeggen mensen wel, en we houden elkaar dat voor: God gaat grote dingen doen, hoor. En dat betekent dat je juist iets groots, misschien wel iets onmogelijks van de Heere mag verwachten. Nou, dat sluit heel goed aan bij de tijd waarin we leven, van het kerkelijk jaar. Want het is adventstijd. Tijd van verwachting. Tijd waarin we met elkaar vol verlangen uitzien naar het kerstfeest. Naar het feest van de geboorte van onze heiland Jezus Christus. Maar broeders en zusters, als je dat zo bedenkt, is dat nou niet eigenlijk het grote wat God gedaan heeft en ook doet? Namelijk dat hij zijn enig geboren zoon gezonden heeft in de wereld. Opdat wij zouden leven, opdat wij eeuwig leven zouden ontvangen. En als we dan zeggen, God gaat grote dingen doen, dan kunnen we eigenlijk niet anders of meer zeggen dan dat God zijn Zoon in ons leven wil openbaren. Dat hij ons geloof in de menswording van Yeshua, van Jezus, weer gaat verlevendigen. Dat ons geloof weer in vuur en vlam gezet wordt vanwege het grote wat hij gedaan heeft. En wat hij ook in ons leven zal doen en heeft gedaan. Maar laten we eens kijken hoe dat gegaan is in het leven van Maria. Eigenlijk heette ze, en we weten dat allemaal, ze heette Mirjam. Net als de zuster van Mozes en Aaron. En dat wordt dan vertaald met Maria. Nou, hoe ging dat in het leven van Mirjam, in het leven van Maria dan in zijn werk? Dat grote van God. Nou, ten eerste kunnen we zeggen dat het wel verwacht werd dat God in de loop van de geschiedenis iets gaat doen. Maar het was voor haar en voor Israël en voor misschien ook de wereld een geweldige verrassing dat God dat grote heeft gedaan in een klein provinciestadje. Want natuurlijk dachten we en konden we daarbij wel, laten we zeggen, mee leven, dat God zijn engel Gabriël. En Gabriël was een van de grote hoge engelen die voor Gods troon staat. Je zou kunnen zeggen een generaal in het leger van de Heere God, hè? De Heere der legermachten. Dus die Engelse, de legermachten van de engelen, die wordt aangevoerd door een aantal generaals. En een van die generaals is dan Gabriël, de ander is Michaël. En zo zijn er ook nog wel andere namen te noemen. Nou, God stuurt zijn generaal naar de tempel in Jeruzalem. Hij die staat voor Gods aangezicht en die de boodschap zelf van de Heere God heeft ontvangen. Nou, dat is toch logisch, zouden we denken. Er is toch geen andere plaats waar God zich openbaart, laat zien dat hij er is met een boodschap, dan in de tempel. Dat is het huis van God, de plaats waar God woonde. Natuurlijk. En God openbaarde zich aan een priester, aan Zacharias. En dat kunnen we ook wel billijken zeggen. Ja, dat kunnen we ons wel voorstellen, dat God dat doet bij het altaar. Bij het altaar van gebed. En op, misschien wel op de tijd van het gebed. Maar nu komt die engel Gabriël, die generaal in het leger van de Heere, naar een onbeduidend provinciaal stadje, Nazareth. En van Nazareth zal Nathanael later zeggen, kan uit Nazareth iets goeds komen? Met andere woorden, nou, daar verwacht je toch helemaal niks van. Zo'n heel klein stadje. En het, misschien was het de naam van de stad niet eens waard. Een paar huizen. Je verwacht toch niet dat God grote dingen gaat doen in een heel klein stadje. Je verwacht toch niet dat God grote dingen gaat doen in het leven van een ongehuwde jonge vrouw die maagd is. Dat de Heere God juist deze jonge vrouw uitkiest voor het grootste wat er ooit gebeurd is. Namelijk dat hij zelf mens werd. Mirjam, haar naam betekende eigenlijk bitter bedroefde. Dat zij juist, zij de boodschap van redding en bevrijding mocht horen. En dat door haar, dat God die boodschap door haar ook waar maakt. Doordat Gods eigen zoon in haar moederschoot verwekt door de Heere God. En dat ze een zoon mocht baren. Namelijk Gods eigen zoon. Weet je, misschien dacht die generaal in het leger van de Heere dat ook wel. En je proeft een beetje het ontzag. De verwondering ook in het leven, in de boodschap van deze generaal, van deze Gabriël. Hij komt ten eerste niet 's nachts tot haar. Dat zou niet kies zijn geweest. Jozef ontmoet hij wel in een droom. En hij komt bij haar binnen en groet haar. En wat zegt hij dan? Nou, allereerst wees gegroet. Shalom, hè? Is dat eigenlijk in het Hebreeuws. Wees gegroet. En dan zegt hij daarbij, gij begenadigde. Gij begenadigde. Het lijkt alsof de verwondering in de woorden van de engel doorkomen. Gij begenadigde. De Heere is met u. De Heere is met u. Eigenlijk is dat zo mooi, want dat plaatst Mirjam, Maria, die jonge Joodse vrouw uit het huis van David, op de juiste plaats. Zij is een begenadigde. Ze heeft genade in Gods ogen gevonden. Met andere woorden, het lag helemaal niet aan haarzelf, of aan haar maagdelijke staat, of aan haar zondeloos leven of heilig leven. Dat had ze niet, want ze was een mens zoals wij. Met al haar zonden, met al haar verkeerde dingen. Maar zij heeft genade gevonden in de ogen van God. En genade betekent, je krijgt iets wat je niet verdient. Het is een gunst. Je kan nergens staat op maken. Heer, u moet wel. We hebben een mooi lied, hè? Onverdiende zaligheid heb ik van mijn God genoten. Ik roem in vrije gunst alleen. God is zo vrij. En genade betekent dat God zich ontfermt. Dat zijn barmhartigheid, zijn warme hart over haar leven en over Israël zo groot is. Maar broeders en zusters, die genade is er niet buiten Gods geliefde zoon om. Buiten de zoon van de Allerhoogste. God heeft door die zoon de wereld geschapen. En Mirjam wordt nu begenadigd in de geliefde, staat er ergens. Zij is en ze vindt genade in de geliefde, in de zoon. Die zij zal dragen in haar moeders schoot, die zij zal baren. Die genade is er voor haar. En dat is eigenlijk kerstfeest, hè? En de aankondiging in de donkere van voor het kerstevangelie is dat Gods genade zo gaat schijnen. Dat het licht van Gods genade zo opgaat. Niet alleen over het leven van Mirjam, maar ook in het leven van Israël en in het leven van u en mij. Weet u, zelfs de apostel Paulus mocht horen dat Gods genade zo groot is over zijn leven. U weet wel, hè? Paulus, een vervolger van de gemeente, een vervolger van Jezus. En op een gegeven moment komt de Heer in zijn leven: Saul, Saul, waarom vervolg je me nou? Waarom ben je nu altijd bezig je tegen mij te verzetten? Dus hij had het helemaal niet verdiend, hè? Hij was een vijand van Jezus. Maar Jezus verandert hem van vijand in vriend. En dan leert Paulus, de apostel Paulus, in zijn leven wat genade betekent. Genade betekent dat je niet alles maar krijgt wat je zou willen. Bijvoorbeeld, hij mag in de derde hemel zijn. Hè? Hij zegt op een gegeven moment in 2 Korinthe, kunt u dat lezen, dat hij in de derde hemel is geweest. Dat hij bij God zelf is geweest, tijdens zijn leven. Dat God hem opgenomen heeft. Je zou kunnen zeggen, hem buiten het lichaam gevoerd heeft. Hij zegt, of het nou in of buiten het lichaam is, weet ik niet. Maar ik was in de derde hemel. Het gaat over hem. Nou, als je dat meemaakt, wat een genade is dat. En dan wordt hij weer op de aarde gezet. En dan zegt hij, opdat ik mij niet te zeer zou verheffen. Opdat ik mij niet hoogmoedig daarop zou laten voorstaan. Kijk eens wat ik allemaal heb meegemaakt. Er zijn mensen die als het ware hoogmoedig worden, omdat ze zoveel hebben meegemaakt in hun geloof. Dat ze denken daardoor beter of meer te zijn dan anderen. Er zit altijd iets in de mensen, ook in u en mij, dat we hoogmoedig worden. Een van de wortelzonden van ons leven is dat je gaat verheffen boven de ander. Ik weet meer, ik kan meer, ik doe meer. Terwijl we hebben ieder acht de ander uitnemender dan zichzelf. Nou, dat is een strijd, hè. Daarin moet je sterven aan jezelf. Allemaal. U, zowel u als ik, hoor. Hebben we er allemaal last van. Nou, Paulus zou er ook last van kunnen hebben. En de Heere weet dat. De Heere weet dat. Hij weet precies wie we zijn en wat we nodig hebben. En dan geeft de Heer hem een doorn in het vlees. Een doorn in het vlees. Wat dat precies geweest is, weten we niet. Hij zegt zelf, een engel van de Satan die men met vuisten slaat. Moet u zich voorstellen. Paulus, die door God gebruikt wordt om de Satan bij anderen uit te drijven, is machteloos, heeft geen verdediging tegen de Satan op bepaalde punten in zijn leven. God laat dat toe in zijn leven. En als u en ik een doorn hebben in ons vlees, nou, misschien heb je wel eens bramen geplukt vroeger. Nou, en dan komt er zo'n bramen in je vinger, hè. Dan stopt u met alles en dan peutert u net zo lang totdat u die doorn eruit gehaald hebt. Want het is gewoon vervelend. Nou, laat staan dat er een heel ding erin zit. Dan doe je niet anders als peuteren, want die moet eruit. Nou, dat doet hij ook. Want hij wil, hij heeft daar erg veel last van en hij bidt tot de Heere 3 keer toe. Denk maar aan Jezus die tot 3 keer toe bidt in de hof van Gethsemane. Hij bidt het als het ware helemaal door. Vader, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar de uwe geschieden. U kent dat hele verhaal wel. En dan bidt hij dat door. Heere, neem alstublieft die doorn in mijn vlees weg. En wat zegt de Heere dan? Nee, Paulus. Mijn genade is u genoeg. Mijn genade is u genoeg. Dus In mijn genade vind je alles wat je nodig hebt voor tijd en eeuwigheid. Denk maar aan Maria. Maria, door haar ziel zal een zwaard gaan. Het is voor Maria ook niet altijd even makkelijk geweest om moeder des Heren te zijn. Ook door haar ziel zal een zwaard gaan. Maar ze mocht leven als begenadigde en wij mogen dat ook in de Heer Jezus Christus. Dat wil niet zeggen dat God alle moeite in ons leven ons bespaart. Dat we, laten we zeggen, allerlei dingetjes kunnen doen en dat er ons nooit iets zal overkomen, dus niet. Maar als je gaat weten dat God je in Christus begenadigd heeft, in Christus, in zijn geliefde, dan heb je daarin alles wat je nodig hebt. En weet je, dat ziet Maria, hè? Want die genade die ze ontvangt, en we gaan daar straks nog even verder op door, wat antwoordt zij op die genade van God? Wat antwoordt zij op het werk van God in haar leven? Ze wil wel weten hoe het gebeurt. Maar ze zal op een gegeven moment zeggen, mij geschieden naar uw woord. Met andere woorden, Heere God, ik geef me daaraan. Nou, dat moet wat geweest zijn. In haar situatie kan je preken overhouden, wat allemaal voor een jong meisje betekent, enzovoort, enzovoort. Mij geschieden naar uw woord. God ging met haar best ook wel een moeilijke weg. Maar het was een weg van genade. En dan is die engel nog niet klaar met haar. Hij spreekt over genade, maar hij spreekt ook over gij gezegende onder de vrouwen. Dat staat niet in onze vertaling, maar het staat wel in de Statenvertaling. En ik denk dat dat een goede vertaling is. Maar waarom is zij gezegend? Waarom noemt de engel Maria zo? Gij gezegende onder de vrouwen. Dan neem ik u even mee naar die eerste vrouw. U weet wel, hè? Adam en Eva. En door Eva, en ook Adam stond erbij, is de zonde in de wereld gekomen. Dus beide vallen. En nou draait God het om. In het Nieuwe Testament begint hij altijd met vrouwen. En juist, hij draait het allemaal om. En zij wordt een gezegende. Waarom? Omdat God tegen Eva heeft gezegd, tegen Adam, dat er is vijandschap tussen u en de slang en de boos. En tussen uw zaad en haar zaad. En er komt iemand die de kop van de slang zal vermorselen, het zaad van de vrouw, zal zo zijn dat de boze overwint. Nou, zij is de gezegende onder de vrouwen. Zij zal, als het ware, dat zaad van die belofte gaan dragen in haar leven. En zij mag door de Heere God gebruikt worden om juist de Messias te baren en te dragen. Wat een gezegende leven is dat. Gij zult een zoon baren. En gij zult hem de naam Jezus, Yeshua geven. En hoe reageert zij nou op datgene wat de engel zegt? Allereerst hevig ontroerd. Ja, ze is heel emotioneel eronder. Zo kan je onder een boodschap van de Heere, misschien wel in een kerk of als je thuis zit, kan je hevig ontroerd raken. Het raakt je tot in het diepst van je wezen. Het brengt je helemaal van streek, van je stuk af. En dat is met haar ook zo. En dat is helemaal niet erg. Maar weet u wat ze ook doet in haar ontroerd zijn? Ze is dus een gevoelsmens. Maar ze gebruikt ook haar verstand. Want we lezen dat ze overlegt bij haarzelf wat dat nou betekende. Datgene wat die engel kwam boodschappen. Ze is dus een gevoelsmens. En daarnaast is ze iemand die in haar hart overweegt de woorden van de Heere. Zo mooi, hè? Die twee gaan samen. Daar moet je verstand bij gebruiken. Daar moet je, denk maar aan de Bijbelstudie van donderdag. Dat is grasduin. Daar moet je je best voor doen. Dat begrijp je niet allemaal. Maria begreep het ook niet allemaal direct. Maar wat ze wel deed, dat de woorden van God zo kostbaar waren, dat ze dat opbergde in haar hart en die overlegde, overwoog. Wat wil dat nou zeggen? Wat betekent dat nou dat de Heere God dat tegen mij zegt? Wat betekent dat nou, dat woord wat naar ons toe komt en dat we samen bestuderen? pas later zal ze misschien de diepte daarvan begrijpen. Zoals het ook in ons leven. We horen vaak dingen. We hebben misschien op catechisatie dingen geleerd. En pas veel later kunnen we de dingen ook begrijpen. Zeg, oh, nou begrijp ik waarom het zo gezegd is. Nou heb ik daar ook steun aan. Nou voel ik de diepte van deze woorden. Dat doet Maria. En wat een goed voorbeeld is het voor gelovige mannen en jongens, maar ook voor gelovige vrouwen in het bijzonder en meisjes, dat ze op die manier leren groeien in het geloof. Wat God doet in hun leven, door zijn woord en door zijn geest, dat je daar emotioneel onder wordt, prachtig, maar dat je er ook mee mag gaan stoeien, mag overwegen, wat doet God? En dat je dat als het ware, misschien houdt het je wel eens een nacht wakker. Wat heeft dat nou te betekenen, deze dingen? Dat je groeit daarin. Dat doet Maria. En Maria, Miriam, is dus iemand die daarin ons als een voorbeeld kan zijn. De gezegende onder de vrouwen. Nou, wat is nou de boodschap van de engel? Maria zou zwanger worden, ze zou een zoon baren en ze zou hem de naam Jezus geven. Hey. Maria wist al voordat ze zwanger werd wat het zou worden. En dan komen we in deze tijd terecht. Onze schoondochter is 2 weken geleden bevallen van een gezonde jongen. Maar ze wist al tijden wat het was. He? Als je tegenwoordig weet is het al heel snel, bij de 20 weken al. Dan weten ze, als je het wil weten, oh, dat is een jongen of dat is een meisje. En sommige mensen hebben er heel veel moeite mee. Ik hoef het ook niet te weten, maar een ander zegt, nou natuurlijk, het is een... We mogen het weten, we willen het weten. Maar lieve mensen, er is niks nieuws onder de zon. Maria wist het al voordat het kindje verwekt was. En Elisabeth, die tante van haar, die wist het ook al. Die wist ook al dat het een jongen zou worden. En Abraham wist het ook al voordat het... Zij was een jaar van tevoren dat Sarah zwanger zou worden en dat ze ook een zoon zou baren. En zelfs de naam was bekend. Dus er is niks nieuws onder de zon. Hè? Natuurlijk kunnen we daar moeite mee hebben. En zegt, nou, ik hoef niet te weten, ik zie het wel, want dan is de lol eraf. Nou, je weet het. Maar er is niks nieuws onder de zon. Dat was bij Maria ook zo. En weet u, dan mag zij ontdekken wat voor grote dingen God aan haar gedaan heeft en zal doen. Dat zal ze laten zingen. Als je de lofzang van Maria ook leest, God heeft grote dingen aan mij gedaan. Dat is nou eigenlijk waar het ook in ons leven op aankomt. Want wat is dat grote? Dat God mens werd. En dat is kerst. God wordt mens. Die grote God die in die hoge hemel ontoereik, niet voor ons te bereiken, die komt naar ons toe. In een provinciestadje, in Noordwijk, in waar we dan ook wonen en zijn. En die wil graag in ons leven dat grote doen. Wat dan? Nou, gij zult hem de naam Jezus geven. En Jezus betekent heel eenvoudig God redt. Yahweh redt. Yahweh geeft heil. De Heere geeft heil. Hij is jouw redder, jouw verlosser, jouw zaligmaker. Ook voor jou, Maria. Ook jij moet gered worden. Voor ons allen. Want we zijn allen zondige mensen. En dat is zo mooi, hè? Zijn naam is Jezus. Yeshua betekent dat in het Hebreeuws is Yeshua. Dat betekent God redt. Redden, bevrijden, verlossen. U is heden de heiland geboren. We zullen er met het kerst bij stilstaan. Bij die tekst. Bij de redder. Wat dat nog veel meer betekent. En dat betekent dus dat je het zelf niet redt in je leven. Je redt het zelf niet. Want anders heb je geen redder nodig. Als je het zelf allemaal kan, heb je geen redder nodig. We zaten 2 weken geleden, broeder Howard en ik, zaten samen met een islamitische jongeman in de auto. En we hadden een heel gesprek met hem. En toen kwam het ook over het geloof. Hè? Hij wist wel het een en ander van de islam. En van, nou, hij zegt, ik respecteer jullie geloof wel. Hoor. En toen hadden we het ook over, weet je wat nou het verschil is tussen de islam en andere godsdiensten en het christelijk geloof. Nou, ik zeg van, weet je, in alle gelovigen is het zo dat je het allemaal zelf moet doen. Bij de islam is het die vijf zuilen, de vijf zuilen van de islam. Het is goed dat we ze ook weten, niet om het te praktiseren, maar ook te weten hoe zij nou geloven. Nou, die vijf zuilen van de islam zeggen geloofsbelijdenis over Allah en Mohammed. Ten tweede, dat je op bedevaart moet naar Mekka. Nou, dat kostte een maand ongeveer, of misschien iets korter. Dat je een maand moet vasten, de Ramadan. Dat je overdag niets mag eten. Dat je 5 keer moet bidden, per dag. Nou, dat begint om 4 uur 's morgens, hè. Dus echt 5 keer bidden. En als je dan in islamitisch land bent, dan hoor je om 4 uur, hoor je die, dat vind ik wat angstaanjagende geluid over de stad. En dan denk je, wie maakt dat geluid? Dat komt van de moskee vandaan. Dat is een oproep tot gebed. Dus om 4 uur moet je je bed uit om te bidden. Als je dat niet doet, nou, dan zou je niet zalig worden. En je moet aalmoezen geven. 5 dingen. Als je dat nou maar doet, dan kom je er wel. En de hindoes, die zeggen wat anders, die mediteren. Ze zeggen, we zitten nu in die kasten. En als we dan goed leven, dan komen we na dit leven in een andere kasten. En dan gaan we zo verder. En enzovoort. En tot we het nirwana bereiken. Dus met andere woorden, je moet het zelf doen. En dus moet je het ook weer allemaal zelf verdienen. Elke godsdienst zegt, je moet het zelf verdienen. En toen zeiden we tegen de jongeman, ja, maar je kan het niet zelf verdienen. Want als je bij God wil komen, God is volmaakt. En hij kan alleen maar volmaakte mensen in de hemel toelaten. Want onvolmaaktheid bestaat er niet in de hemel en op de nieuwe aarde. Dus je moet volmaakt zijn om daar te zijn. Ja, maar dat kan toch niet? Wij zijn toch niet volmaakt? Wij zijn toch niet zonder zonde? Precies. Er is geen mens die zonder zonde is. En hoe kan jij nou als zondig mens bestaan voor een zondeloos, heilig God? Dat kan niet. Dus je zal gered moeten worden. En nou is het mooie dat jij het zelf niet kan doen, maar dat God het gaat doen. Dat is kerst. Hij zelf steekt het licht aan. Hij zelf is het licht der wereld. Dat is ook het bevrijdende, hè? Het bevrijdende van het evangelie. Wij kunnen het niet zelf doen, maar de Heere heeft het gedaan. En daar kwamen we donderdag ook over van, dat is makkelijk, hè? Weet je wel, de reactie van, nu hoef je helemaal niets te doen. En dan doet de Heere alles. En toen zeiden we tegen elkaar, dat is niet makkelijk. Dat is het meest moeilijke wat er is. Om te leven uit genade. Uit iets wat je niet verdient, op geen enkele manier, maar dat je toch krijgt. Dat is geloof. Broers en zusters, je zult er de naam Jezus geven. En in dat naam Jezus zit nog één dingetje wat genoemd mag worden. Dat hij uit het huis van David is. Dat hij een koning is. Hè? Dat we de koning der koningen in die zoon van God aanbidden zullen. En dat God zijn belofte waarmaakt naar David en zijn huis. En dat hij het is en zal doen. Hij zal op de troon van zijn vader David zitting hebben. Nou, broeders en zusters, God gaat grote dingen doen. God heeft grote dingen gedaan. En in het leven van Maria ging die grote dingen doen. En wat deed Maria? Wat doen de gelovigen? Die gaan zich daaraan geven. Heren, mij geschieden naar uw woord. Hè? Doe het maar in mijn leven. Ik geef al mijn verzet op. Maar voor de wereld lijkt het niets bijzonders. Weet je, voor de wereld is het een jonge vrouw die misschien stiekem vreemd gegaan is. Ze woonde bij een soldatenplaats, dus dat zal wel op die manier gebeuren. En dan maken we er een mooi verhaaltje bij. En dan, of Jozef, misschien was die voor zijn trouwen wel... Nou ja, was hij een beetje ondeugend geweest en heeft hij dat gedaan. Dat zegt de wereld. Helemaal niks groots aan. De wereld loopt er allemaal voorbij. De wereld loopt eraan voorbij dat dwars tegen alle strijd en moeite in het christelijk geloof groeit. Ook in Syrië en in andere delen van de wereld. God doet grote dingen. En dat doet hij ook in ons leven, in onze gemeente. En wat is nou op ons antwoord? Hè? Wat is daar nou op uw antwoord? Op die grote dingen die God doet en gaat doen. En loop je eraan voorbij? Verwacht je iets anders? Of kom je straks bij kerst, en misschien mag het nu ook al, zeg van: Heer, ik kniel aan uw kribben neer. Wilt u dat grote ook maar in mijn leven helemaal uitwerken? En dan zal u horen: ja, maar broeder en zuster, die genade is echt genoeg voor tijd en eeuwigheid. Amen. Samen danken en bidden. Ik wil met u ook voorbeden doen voor de situatie in Zuid-Soedan en ook in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Onze kerk is wat zending betreft verbonden aan Banqui, een opleidingsinstituut, en die zitten dus midden daar in de strijd. Mensen die daar opgeleid worden vanuit allerlei delen van Afrika zitten midden in dat strijdgebied. Dus christenen die worden soms vermalen, maar zeggen van doet soms ook mee aan de strijd in die delen van Afrika. Dus het is goed om daar ook voorbeden voor te doen. Laten we samen bidden en danken, want we mogen u danken, Hemelse Vader, in de naam van Jezus, onze Heer, voor uw genade en voor uw liefde, dat u zo verrassend bezig bent soms. En dat u het kleine, wat voor de wereld onaanzienlijk en veracht is, dat u dat verkiest. U gaat zo anders te werk, om het hoogmoedige en het grote te beschamen. Want u zoekt het niet in grote dingen, in dingen die te wonderbaar zijn, voor ons in ieder geval. Maar u zoekt het vaak in de kleine dingen. Het zijn de kleine dingen die het doen. Een kaartje, of een groet, of een telefoontje, of even een aandacht voor mensen. Het zijn zulke kleine dingen. Maar bovenal, heren, dat kleine dat u mens werd. Zo klein als een kind in de kribbe. En dat dat het grootste is wat je je ooit kan voorstellen. God zelf wordt mens om ons te redden en te bevrijden. En ons de weg naar het leven te wijzen, maar ook zelf het leven te zijn. Heere, geef dat we zullen zijn als Mirjam, als Maria. Dat als u in ons leven komt en u bent in ons leven gekomen. Misschien wel heel wat jaartjes geleden of nog niet eens zo lang geleden. En dat we natuurlijk ook mogen weten, hoe zit het dan? Want dat vroeg Maria, hoe zal het geschieden dat ik geen omgang met een man heb? Ze wil het wel weten, maar ze geeft zich eraan. Heere, geef dat wij dan ook ons zullen geven aan uw woord. Dat we niet ervoor weglopen. Op onze eigen wegen gaan. Maar dat we heel eenvoudig ook vanmorgen zeggen, Heere, hier ben ik. Mij geschieden naar uw woord. Wilt u het in mijn leven ook maar uitwerken? En dan gebeuren er mooie dingen. Grote dingen. Want dan wordt Heer Jezus zo groot in ons leven. En wij worden klein. Heere, we prijzen uw naam daarvoor. We danken u dat u dat doet in ons leven. We hebben dat nergens aan verdiend. Wie zijn we? Maar dat u dat wel doet. Mensen met, die midden in het leven staan hier in Noordwijk of waar we vandaan komen. Met onze ups en downs, onze moeilijkheden, zorgen, ziekte, verdriet. Maar ook mooie dingen. Heer, ontferm u over ons allen. Geef ook als we toeleven naar een operatie, dat we dan ook de rust en de kracht van Maria mogen vinden. Althans, de kracht die u in Maria laat duidelijk worden. Dat is ook genade. Heer, want we moeten oppassen om Maria boven u te stellen. Ze is ook een mens die alleen uit genade moest leven. Maar ze is voor ons wel een voorbeeld. Zoals u dat doet in haar leven. Heer, doet het ook in ons leven. Heer, als je ouder wordt en je wordt wat vergetenachtig en je weet het allemaal niet meer zo goed. Kan ons allemaal overkomen dat, Heer, wees dan in het bijzonder nabij. Heer, we leven in een wereld waarin er zoveel strijd en zorg en moeite is. De mensen in Zuid-Soedan aan u op. Nog maar een aantal jaren geleden zijn ze onafhankelijk geworden van de overheersing van de islam en de Arabieren daar. En nu vechten ze onderling elkaar de tenten uit. Heere, geef toch echte vrede. Vrede in Noord-Soedan en ook Zuid-Soedan. Vrede tussen stammen, vrede tussen mensen onderling. U alleen kan vrede geven. Zo bid u ook voor de Centraal-Afrikaanse Republiek. Wat daar gebeurt. Heer, wilt u daar toch ook vrede geven. Mensen hun wapens zullen neerleggen. Maar dat geldt ook voor Syrië. Dat geldt ook voor andere delen van deze wereld. Waar er zoveel zaken zijn. Waar het steeds donkerder wordt. Maar we verwachten de komst, de wederkomst van onze Heiland Jezus Christus. De zegen ook zo de gesprekken die we gewoon zomaar kunnen hebben met iemand van die moslim is, zo'n jongen, en op een andere manier. Dat hun ogen geopend mogen worden voor het ware evangelie. Heer, wilt u het doen? Dat u uit alle stammen, volken, talen en naties gaat verzamelen voor uw troon. Bidden u voor het volk Israël, Heer, dat zij hun koning mogen leren kennen. Geef ook dat zij tot jaloersheid worden verwekt, omdat ze aan ons zien wie hun koning is. En onze gehoorzaamheid. En ons verlangen om steeds meer van uw woord te weten. Te groeien in uw woord. Door uw geest. En zo dragen we elkaar aan u op. We bidden u ook voor de dienst van kerstmorgen. Hier mag het zijn dat er toch... we hebben gefolderd en wil u vragen om een zegen daarover. Wil u vragen dat er toch meer mensen in de dienst mogen komen. Ook mensen die op die uitnodiging in zijn gegaan en gaan. Wil je uitnodigen voor de kerstdienst. God houdt van je. En dat is ook zo. Heren, mogen we ons verwonderen over wat u zal doen. Zo leggen we dit alles maar bij u neer, ook in de voorbereiding. Degene die meewerkt aan de dienst, dat het de rust zal, dat we de rust mogen ontvangen om het ook op een goede wijze te kunnen doen. Dat het tot uw eer mag zijn. Dat er een licht zal zijn, naast andere lichten die hier branden, op deze kandelaar. Het licht van Jezus Christus. Ja, zo willen we een moment van stilte hebben om bij u gewoon iets te zeggen of alleen maar stil te zijn. We willen ons verenigen in het gebed dat u ons voorhoudt en hebt geleerd. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven. Daarna belijden we ons geloof om dat te staan. Wij belijden met de kerk van alle tijden en alle plaatsen ons geloof. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. Wij geloven in één Heere, Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader, door wie alles geworden is en die om ons mensen en om ons behoud is neergedaald uit de hemel en is vlees geworden door de Heilige Geest uit de Maagd Maria. En is mens geworden, die ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus, geleden heeft, begraven is, ten derde dag is opgestaan volgens de schrift, is opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en hij zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. En aan wiens rijk geen einde zal zijn. Wij geloven in de Heilige Geest die Heer is en levend maakt. Die uitgaat van de Vader en de Zoon. Die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt. Die gesproken heeft door de profeten. En in één heilige algemene en apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van zonden. Wij verwachten de opstanding van de doden. En het leven in de eeuw die komt. We zingen nu als ons slotlied gezang 127, 1, 2 en 3. Komt de volken troosten die eeuwig heersen zal. Dat horen we via het orgel. Prachtig. Dat we zo ook getuigen mogen zijn van ons geloof. En we mogen het ook uitdragen. het vallen en opstaan, maar onder de zegen van de drie-enige God. Verhef uw harten tot God en ontvang zijn onmisbare zegen. Ze zullen mijn naam om het volk leggen en ik zal hen zegenen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u jou zijn shalom, zijn vrede.